Misschien kunnen we al samen opslaan Johannes hoofdstuk 10. Gaan we zo een stukje uitlezen. Johannes hoofdstuk 10. Heel bekend hoofdstuk, neem ik aan. Er was mij ook gevraagd om vandaag iets naar voren te brengen dat aansluit, wat iets te maken heeft met het jaarthema van aangezicht tot aangezicht. En ik heb daar een beetje over nagedacht. Ik was met iets bezig en dat lukte niet zo goed. Uiteindelijk heb ik dan voor iets anders gekozen. Ik heb deze keer niet gekozen voor een moeilijke naam, zoals u hier al verschillende namen ziet staan, die niet uit onze taal komen, maar waar u soms dan achteraf afvraagt, ja, wat betekent dat ook alweer? Ik ga het vrij simpel houden. Ik wil het vandaag eigenlijk hebben over de goede herder. En dan met name eigenlijk over de stem van de goede herder. En we gaan daarvoor lezen Johannes hoofdstuk 10, vers 1 tot 21. Ik heb de NBG-vertaling. Voorwaar, ik zeg u, zei Jezus, wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnenkomt, is de herder der schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten. Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen ze voorzeker niet volgen, doch ze zullen van hem weglopen, omdat zij de stem der vreemden niet kennen. In dit beeld sprak Jezus tot hen, maar ze begrepen niet wat het was dat hij tot hen sprak. Moet ik even misschien bijzeggen, sprak Jezus tot hen, dat gaat dan eigenlijk over de groep die in Johannes 9 genoemd wordt, met name daar ook de fariseeën en de schriftgeleerden. Maar daar gaan we straks nog iets over zien in de prediking. Dus in dit beeld sprak Jezus tot hen over die goede herder, die stem die ze volgen, maar de vreemden die ze zeker niet volgen, maar ze begrepen het niet, staat er in vers 6. Jezus zei dan nogmaals, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur der schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. Hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. Maar ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Maar wie een huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, die ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. Want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en de mijne kennen mij. Gelijk mij de Vader kent en ik de Vader ken. En ik zet mijn leven in voor de schapen. Nog andere schapen heb ik die niet van deze stal zijn. Ook die moet ik leiden. En ze zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder. Hierom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven afleg om het weer op te nemen. Niemand ontneemt het mij, maar ik leg het uit mezelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weer op te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Er ontstond opnieuw verdeeldheid onder de Joden om die woorden. En velen van hen zeiden, hij is bezeten en waanzinnig. Waarom luistert gij nog naar hem? Maar anderen zeiden, dit zijn geen woorden van een bezetene. Een boze geest kan toch de ogen van blinden niet openen? Tot zover. Dus ook in het aansluiting, in het licht van aangezicht tot aangezicht, waar we dit jaar heel speciaal bij stil willen staan. We zijn er nog niet zo heel veel mee bezig geweest door allerlei ontwikkelingen die we ook in de gemeente hebben meegemaakt. Maar wil toch ook een beetje de draad ook weer opnemen. Het is eigenlijk een thema, een naam, die verwijst naar een heel intieme relatie met God. Zoals we bijvoorbeeld lezen van Mozes, waarvan we lezen dat God op een bepaald moment met hem spreekt. Van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met een vriend. Zo'n intieme, nauwe relatie had Mozes met God. En vandaag wil ik eigenlijk bij één essentieel onderdeel van zo'n intieme relatie met God stilstaan. Namelijk de stem van de goede herder. We hebben een enorm voorrecht dat wij een Heer hebben die als een schaapherder is, die voor zijn schapen zorg draagt. Die hen op het hart draagt. Die van hem uit alles eraan gedaan heeft en nog doet dat wij een goede relatie met hem kunnen hebben. We kunnen alles met hem bespreken en mogen weten, hij luistert naar ons. We hebben zojuist verschillende getuigenissen gehoord. En je merkt van, als mens zijn we zo kwetsbaar, zoals Michel ook in zijn gebed zei. En we hebben zorgen. En je voelt je soms zo onmachtig. Heer, ik zit hier met dat probleem, of ik zie hier een probleem bij een ander. En ik zou er zo graag iets aan doen, maar ik weet gewoon niet hoe. Je schiet tekort, onmachtig. Maar de Heer is almachtig. In de afgelopen weken kwam bijna dagelijks in het nieuws over de staking van de cipiers, met alle gevolgen van dien. Er moet zijn zoiets dat houdt me bezig. En dan breng ik dat bij de Heer. En dan bid ik, Heer, geef dat er uitkomst mag komen. Geef ook de minister, Geens in dit geval, wijsheid. Hoe hij met die mensen, met die cipier, met de afgevaardigden van die vakbonden en zo, hoe hij daarmee moet omgaan. In hoeverre gaat hij mogen toegeven en in hoeverre niet. Waar moet hij ook leider blijven die op een gegeven moment ook een zekere weg mag uitstippen. Of mogen de leiders van het land geen leiding meer geven? Moet bij elke beslissing die ze nemen een soort verantwoording afleggen naar iedereen. En als we er niet mee zijn, dan komen we allemaal in opstand en op straat, dan roepen en tieren, dingen kapot maken. En merk je van, er is een stuk onrust in het land. En als ik dat vergelijk dan weer met Frankrijk, zo de laatste dagen, dan is het hier nog niet het ergst, zou ik haar zeggen, maar niet te min. Als er geen gezag meer aanvaard wordt, dan denk ik, dan zitten we in een probleemsituatie. Daar mogen we voor bidden. De Bijbel leert het ons ook, dat we mogen bidden. Maar als zulke dingen me bezighouden, dan breng ik dat bij de Heer. Heer, ik geloof niet dat u wilt dat er hier wanorde is en chaos is. Dat de mensen waar je eigenlijk zou van mogen verwachten, dat ze een stuk discipline kennen en een stukje redelijk aanvoelen wat wel en niet kan, dat die nu op straat gaan komen. Of dat we zo laatst met in Frankrijk zagen dat er zo een ruit van de politieauto werd ingegooid en in brand gestoken terwijl er nog politie in zat. Dan denk ik, waar gaan we naartoe? Heer, alstublieft, grijp in. Want dat kan in grote dingen zijn, dat kan ook in kleine dingen zijn. Gisteren waren we bij Jolanda en de kinderen. Het is net 1 jaar geleden dat Kelvin, de vriend van Jolanda, de papa van de 6 kinderen, overleden is. We zijn bij het graf geweest. Maar als we dan daar naartoe gaan, dan denk je, wat moet ik zeggen? Wat moet ik doen? Of moet ik er gewoon zijn? Hè? En je voelt je daar wat ongemakkelijk mee. Je weet het niet goed en je bidt daarvoor. En dan komt er een stuk rust. En de Heer laat zien, wees daar maar gewoon bij. Luister maar naar de heel eenvoudige verhaaltjes die soms dan een keer spontaan naar boven komen. Maar soms ook dat die kinderen dan met heel andere dingen bezig zijn. En dan ineens begint er een te huilen. En hoe ga je daar allemaal mee om? Ik kan dat niet zo goed. En dan vraag ik, Heer, help me maar. Help me maar om mijn plaats te kennen in dat geheel. En dan denk ik dat het goed was. En dan komt er een stuk vrede. De Heer is als een herder die voor ons zorg draagt. En wij mogen als het ware als afgezanten van hem ook een soort van kleine herdertjes zijn die zorg dragen voor de mensen om ons heen. Of die in deze maatschappij een positieve invloed mogen hebben op ons werk en in het groter geheel. De Heer komt onze onbekwaamheid en onze onmacht tegemoet. En hij voorziet in alles wat we nodig hebben. De Heer heeft er alles aan gedaan dat we met hem kunnen leven. Zoals Eli daarnet ook al zei, wat zijn we ontzettend bevoorrecht en rijk dat we de Heer kennen. Hem mogen betrekken bij alles. En weten, hij hoort ook. We spreken niet zomaar tot een dode steen of een stuk hout die niks kan doen. Nee, we spreken tot een levende God, de Almachtige, die in kan grijpen en die dingen kan wijzigen. Hij wil een relatie met ons hebben van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand met een vriend spreekt. De vraag is natuurlijk wel, zijn wij bereid om naar hem, naar zijn stem ook te luisteren? Willen we daar tijd aan besteden? Willen we hem ook volgen wanneer soms dingen moeilijk gaan in ons leven? Dat de dingen niet uitgekomen zijn zoals we eigenlijk gehoopt en verwacht hebben. Of dat hij van ons dingen vraagt om een standpunt in te nemen waarvan we weten, dit zal door onze omgeving niet aanvaard worden. Er zal protest komen. Maar zeggen we dan ook, de Heer is mijn herder, hem wil ik volgen. Dat is de vraag die we ons moeten stellen. Bouwen, daar moest ik aan denken, bouwen aan een relatie met de Heer is eigenlijk zo eenvoudig, zo laagdrempelig. De Heer heeft het zo laagdrempelig gemaakt. We kunnen met hem spreken, we kunnen al onze zorgen delen. Maar hem volgen, dat is soms iets anders. Dat is iets moeilijker. Soms zelfs heel moeilijk. Als we denken aan onze broeders en zusters waar we deze week voor gebeden hebben. Ik moet ook zeggen, ik ben zelf ook bemoedigd. Ik ben niet bij de bidstonden geweest, maar ik heb wel thuis gebeden. Ook voor onze vervolgde broeders en zusters. En als ik dat dan lees, ook in het boekje wat daar uitgedeeld is, wat zij meemaken, dan moet ik zeggen, ja, wij hebben het wel eens moeilijk. Maar als ik dat vergelijk met sommige mensen daar in die landen, dat staat in geen verhouding. Dan mogen we alles bij hem ook brengen. Dus bouwen aan een relatie met de Heer is eigenlijk zo eenvoudig. En zo gemakkelijk. Hem volgen, dat is soms moeilijker. Maar ook dan wil hij onze herder zijn, ons leiden. Voordat wij met hoofdstuk 10 van start gaan, wil ik even toch zeggen, kort samengevat, wat er gebeurd is in het hoofdstuk 9 dat er aan vooraf ging. Het gaat daarover een man die vanaf zijn geboorte blind was en die door Jezus genezen is. Maar omdat die genezing plaatsvond op een sabbat, kwam er heel wat ophef, vooral onder de geestelijke leiders. Op de sabbat mocht je niet werken. Genezen werd ook gezien als werken. En ondanks het feit dat Jezus niet anders dan goed deed, hadden ze altijd commentaar. En ze waren eigenlijk ontzettend kwaad op Jezus. Ze zeiden zelfs dat, in hoofdstuk 9 vers 22, als iemand nog langer de naam van Jezus zou gaan belijden als de Christus, dan waren ze overeengekomen dat als iemand dat nog zou doen, dan zou hij uit de synagoge gebannen worden. En dat is ook gebeurd met deze blinde man, die Jezus nauwelijks kende, maar die zegt, wat gebeurd is, kan ik niet anders dan erkennen. En die erkenning was voor de Joden was er al over en hij werd uit de synagoge gebannen. Jezus, als je dat vergelijkt, was zo anders dan deze geestelijke herders die er waren voor dat volk. Die kwaad waren, hem uitwierpen, in plaats van zich te verblijden met hem, wierpen ze hem uit. Maar Jezus die genas eerst deze man en toen hij hoorde wat er met deze man gebeurd was... ging hij die man opzoeken. Hij zoekt het verlorene op. En hij zet zijn leven in voor zijn schapen. En hij bemoedigde hem. En hij maakte zich meer bekend aan deze man. Hij is degene die hem troostte, bemoedigde en woorden van eeuwig leven tot hem sprak. Dat was Jezus. En na deze gebeurtenis, hoe die herders van Israël met deze man omgingen, dan spreekt Jezus over de goede herder. Dan gaat hij laten zien wie hij is. En zegt in vers 11 bijvoorbeeld, ik ben de goede herder. En de goede herder die geeft zijn leven voor de schapen. En het is duidelijk dat dit een verwijzing was naar de kruisdood van Jezus, die toen nog moest gebeuren. Maar vanuit grote liefde en bewogenheid. Bij hem hingen de schapen, hingen hem ter harte. Gaf hij zijn leven op Golgotha. Hij boette voor onze zonden. Dat is eigenlijk de kern van het evangelie. En hij deed het niet omdat hij zelf gezondigd had, want hij had nooit gezondigd. Hij deed het ook niet omdat hij het slachtoffer was van een complot, dat door de Joden beraamd en door de Romeinen uitgevoerd werd. Dat lijkt wel zo natuurlijk. Maar toch, als we lezen ook wat er in vers 17 en 18 staat, dan staat er heel duidelijk dat Jezus op vrijwillige basis zijn leven gaf en inzette voor zijn schapen. Hij zegt daar in vers 17, hierom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven afleg om het weer op te nemen. Niemand ontneemt het mij, maar ik leg het uit mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weer op te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Heel duidelijk, de benadrukking ligt hier dat Jezus zelf als de goede herder zijn leven inzette voor de schapen, voor ons. Hij deed het uit bewogenheid voor u en mij. Hij nam de schuld die op ons lag, nam hij op zich en nagelde haar als het ware aan het kruis. De dood die wij verdiend hadden, nam hij op zich en hing daar aan het kruis. Hij is degene die de weg tot de Vader voor ons geopend heeft. Daarom zegt hij ook in vers 9, ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. Jezus, de goede herder, die zijn leven aflegde voor ons, opdat wij eeuwig leven zouden ontvangen en geestelijke overvloed. Had niet alleen maar voor ogen dat we juist net binnen zouden zijn en dat is het dan. Nee, hij wil ons leven geven en overvloed. Als je leest in vers 10, staat er, de dief komt niet aan om te stelen en te slachten en te verdelgen, maar ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Dat is wat Jezus voor ogen had. Nu, als we dan even naar ons eigen leven kijken, dus misschien die vraag kunnen we dan ons ook wel stellen. Is Jezus geslaagd in zijn opzet in ons leven? Bruist ons leven? Zijn we die stromen van levend water van Gods geest, die komen die uit ons bidden? Is dat zichtbaar? In ieder geval één ding mogen we weten, dat het niet aan Jezus ligt als ons leven niet zo bruist. Want we moeten ook eerlijk zijn, soms ziet ons leven er eerder uit als bruiswater waar de prik uit is. Bruist niet meer, het is flauw. Ik weet niet waar u van houdt, maar ik hou van bruiswater, niet van plat water. Hè? Ik weet niet of dat goed is of niet. Maar als je zo'n beetje op het eind van die fles komt van bruiswater, en hebben we soms een zoon die er dan nog eens mee zit te schudden, dan vind ik dat niks. Hè? Dan zeg ik, geef mij maar een nieuwe fles water, daar moet een beetje bruis in zitten. Hè? En zo is het ook met ons leven, geestelijk gezien. De Heer wil dat wij bruiswater zijn, bruisend van frisheid, van leven. Ja? Hoe komt het dan dat er toch ook christenen zijn, en ook wij zelf soms, dat ons leven toch eerder lijkt op bruiswater waar de prik uit is? Daar wil ik nu niet op ingaan, maar dat komt straks bij de tweede punt. Hè? Maar de goede herder heeft het leven afgelegd opdat wij leven zouden hebben en overvloed. Dat is heel duidelijk. Maar nu, in een relatie heb je natuurlijk tenminste met twee personen te maken. En stel voor dat iemand, denk aan een jongen die verliefd wordt op een meisje en die daar helemaal zot van is, maar die liefde wordt niet beantwoord. Wat heb je daaraan? Dan komt er niks van tot stand, hè? Ik zeg, je kunt je vergissen, hè? Er is ooit een vriend die mij opbelde, was al ietsje ouder, maar hij belde me en zegt, ja, ik heb iemand op het oog, maar ik weet eigenlijk niet goed wat ik moet doen. En ik stelde hem wat vragen om een beetje te proeven, ben je er wel zot van, hè? Of is het zomaar een beetje zo, zo? En het, ja, ik vond het niet overtuigend overkomen. Ik zeg, Harry, weet je wat, ik zal jou eens één ding zeggen. Hè? Ik zeg, Harry, dit wordt absoluut niets. Kijk, u had mij verwacht dat ik hem bemoedigen. Ik zeg, nee Harry, dat wordt absoluut niets. Ik zeg, waarom dan niet? Ik zeg, je bent helemaal niet enthousiast erover. Niet genoeg toch in mijn ogen. Moet ik zeggen, ik heb me vergist, want het is wel iets geworden. Het zijn al jaren geworden. Dus ik weet niet wat hij daar nog wel eens van denkt als hij mij denkt. Ik was bepaald niet de bemoedigende counselor die hij misschien had verwacht. Of soms hebben mensen juist dat opstootje nodig om te zeggen, maar dan ga ik er juist wel voor. Ik weet het niet. Hè? Maar het is ook zo in onze relatie met de Heer. De Heer is zo enthousiast voor ons. Hè? Maar er zit een andere kant aan. Zijn wij enthousiast ook voor hem? Willen wij wel die intieme relatie? Mag het ons ook iets kosten? Want wat lezen we in Van de Schapen in vers 3 en 4? Je ziet, ik gooi die teksten allemaal een beetje door elkaar. Het is geen systematische door de tekst gaan. Ik wil er gewoon een paar accenten uithalen. En dan lezen we daar in vers 3 en 4... Voor hem, en dan gaat het over de herder uit vers 1, doet de deurwachter open en de schapen, en dat is wel belangrijk, en de schapen horen naar zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten. Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Misschien eventjes een beetje schetsen hoe dat was vroeger met die schaapskooi. Want dat was niet zoals wij dat nu vandaag zouden hebben, een overdekte schaapskooi, heel beschermend, heel duidelijk, met een duidelijke deur. Nee, het was gewoon een open ruimte, omheind met een stenen muur, waar een smalle opening in was, waar schapen en mensen doorheen konden. En 's avonds, tegen de avond zeg maar, dan gingen die schapen die schaapskooi binnen. Gewoon die open ruimte ommuurd. En dan kon het zijn dat het niet één kudde was, maar dat er daar verschillende kuddes in die ene grote muurde schaapskooi kwamen. En dan werd er iemand aangesteld, kon iemand van de herder zijn, maar dat kon ook gewoon een huurling zijn van buitenaf, die in die deuropening ging staan of zitten of liggen, en die daar als een soort deur fungeerde om te voorkomen dat er bijvoorbeeld dieven binnen zouden komen om een schaap te stelen, of roofdieren, die ook wel een schaapje lusten. Hij moest daar garant voor staan. Hij was de deur die binnenliep, moest voorkomen dat iemand binnenkwam. Maar tegen het aanbreken van de volgende dag, dan kwamen die verschillende herders weer terug. En het merkwaardige was dan, als die herder ging spreken, en ik weet niet wat hij precies zei, hij riep hen bij naam, staat er hier ook, dan spitsten die oren van die schapen van die specifieke herder en die kwamen naar hem toe. Die kenden die stem. Maar die andere herders, die hadden weer hun kuddes. Maar daar gaat het eigenlijk over in dit stukje. Die schapen, die herkenden die stem van die herder waar ze bij hoorden. En dat beeld gebruikt Jezus hier om aan te geven dat ook zijn schapen zijn stem herkennen. In deze versen wordt dus twee dingen gezegd. In de ene plaats, zij horen naar zijn stem en ze volgen hem. En om dat nog eens extra te benadrukken, staat er in vers 5, maar een vreemde zullen ze voorzeker niet volgen. Doch ze zullen van hem weglopen, omdat zij de stem der vreemden niet kennen. Dus, conclusie, als u een schaapje bent dat echt bij de Heer Jezus hoort, dan is het niet meer dan normaal dat u naar zijn stem hoort en dat u hem volgt. Kunnen we ons opnieuw de vraag stellen? Hoe is dat met ons? Herkent u nog de stem van de goede herder, van Jezus? Neemt u daar nog, en ook ik, elke dag, voldoende tijd voor om die stem te leren kennen? Lezen we nog het woord? Want Jezus spreekt door zijn woord. En ook door zijn geest. Hij kan ook ons dingen te binnen brengen. Maar dan moeten we wel werken en willen werken aan die relatie met hem. En weet u die stem van Jezus nog te onderscheiden van al die vele andere stemmen die op u afkomen in de loop van de dag? Via de media, via collega's, via de maatschappij, dingen die ons aangeleerd worden. Weet u die stem van de herder nog te onderscheiden van al die andere stemmen? Of is uw gehoor al zo gewend geraakt aan al die vreemde stemmen, dat u eigenlijk de stem van de goede herder eigenlijk niet meer hoort? Wij leven in een tijd waarin zoveel stemmen op ons afkomen. Via tv, internet, op school, social media. Zeker voor jongeren, zeer belangrijk. Er wordt zelfs wel gesproken van social obesitas. Als er over gesproken wordt om dat ding een keertje ook in de pauzes misschien het zwijgen op te leggen, dan is dat al veel moeilijk. Hè? Want ja, dat is toch belangrijk om te weten wat je vrienden meemaken en horen en doen. Oké, dat mag allemaal wel. Maar weten we, te midden van al die stemmen, nog de stem van de herder te onderscheiden? Er worden ons soms ideologieën of zienswijzen ook een beetje opgedrongen haast, die niet meer stroken met het onvervalste woord van God. Wat doen we dan? Volgen we dan de stem van de herder? Of gaan we met de grote meute mee in alles wat ons geleerd wordt? Ik wil misschien één ding noemen. En ik moet wel zeggen, ik begrijp wel dat er bepaalde dingen ons geleerd worden. Als we leven bijvoorbeeld in een multiculturele samenleving, waarin mensen van allerlei verschillende godsdiensten en culturen in één cultuur hier komen, multicultureel. Als iedereen heel erg sterk op zijn rechten gaat staan en ieder zegt, mijn wil moet wet worden, en dan is er niet meer samen te leven. Dus wat wordt ons geleerd? Je moet respect tonen voor iedereen. Welke godsdienst en levensbeschouwing hij ook heeft, die moet je respecteren. Ik zei het en ik begrijp dat. En ik ben van overtuigd ook dat dat ook normaal is en ook goed is. Zoals Evert daar juist ook naar voren bracht, dat hij in een werkgroep mag samenwerken met allerlei verschillende. Om uiteindelijk een bepaalde maatschappelijke nood echt aan te pakken, dan ben ik blij dat er daar ook een evangelische stem bij mag zijn. Laat ik dat maar gewoon eerlijk zijn. Dat vind ik mooi. En ik hoop en ik bid dat de Heer Evert mag gebruiken om ook de stem van die goede herder in dat groepje te laten klinken. En dan kun je niet altijd zeggen, en het moet alleen maar op onze manier. Dat is iets anders. Maar er is wel een gevaar. Dat wij door het respect dat wij tonen naar iedereen en dat het ons elke keer wordt opgedrongen, helaas moet ik zeggen, wordt het niet altijd beantwoord van de andere kanten, maar ons wordt het in ieder geval wel geleerd, dat wij het gevaar lopen dat wij niet meer duidelijk zien dat er maar één weg is tot God. En ook als we die lijn een beetje verder doortrekken, wordt ons geleerd dat het eigenlijk niet meer uitmaakt. Of dat je nu in Boeddha, in Mohammed, of in een ander gelooft, of eerder de voorkeur aan Maria geeft. Er zijn vele wegen tot God, zo wordt ons geleerd. Maar dat is niet juist, dat is niet de stem van de goede herder. Dat is niet het onvervalste woord van God. Heel duidelijk staat in Gods woord dat er maar één weg is. Dat is via Jezus. Wil dat dan daarom zeggen dat wij onverdraagzaam moeten zijn ten opzichte van al die andere mensen die anders denken? Nee. En we moeten ook samenwerken. Ik moet ook samenwerken op mijn werk met mensen die islamiet zijn. Ja, zo wat. We kunnen toch wel met respect met elkaar omgaan. Maar als er op aankomt, weet ik wel, als iemand niet de Heer Jezus kent als heiland, als verlosser, zit hij wel op een doodlopend spoor. Dan moet ik wel proberen, en dat lukt me maar heel slecht, moet ik zeggen. Ik twijfel soms, wat is mijn getuigenis op mijn werk? Maar soms zijn er ook mooie dingen die je mag meemaken. Als iemand in een probleemsituatie zit en ik zeg, ik zal voor je bidden. En dan wordt in de volgende dag alles gevraagd. En heb je alles overlegd met hierboven? En dan had ik het nog niet. Ik zeg, nee, maar ik ga het wel doen. En ik had het gedaan. Het ging eigenlijk over een sleutelbos die iemand kwijt was. Die eigenlijk al een hele tijd in allerlei moeilijkheden meemaakt. En die zegt, nu ben ik ook die sleutelbos nog kwijt. En er zitten veel sleutels aan. En dan moet ik die allemaal bijmaken. En ik weet het, dat was allemaal moeilijk. Ik zei, ik zal er een keer voor bidden. En hij had al een hele tijd gezocht. Dat was al enkele weken. En had ze niet gevonden. Ik ga zeggen, ik ga ervoor bidden. En de volgende dag of zoiets, of kort daarna vroeg hij al, heb je alles overlegd met boven? Ik zeg, nee, ik heb het nog niet gedaan, eerlijk waar. Maar ik zeg, ik ga het wel doen. En kort daarna heb ik daarvoor gebeden. Maar hij kwam niet meer af. En ik twijfelde ook een beetje van, stel voor dat je het nog altijd niet gevonden hebt. En ik zei, ik heb wel gebeden. Maar op een gegeven moment heb ik het toch gevraagd. Ik zeg, Willy, hoe is het met die sleutelbos? Heb je dat gevonden? Ja, ik heb die gevonden en die lag daar en die lag daar. Ik zeg, maar dan is ons gebed toch verhoord, hè? Ja. Dat was niet zoveel reacties. En het is heel raar, maar ik heb al verschillende van dit soort situaties mee kunnen maken op mijn werk. Ook met gezondheid, dat iemand serieus in problemen zit met gezondheid. En al, soms al maanden. En dat ik zeg van, ik heb het niet geweten dat het zo erg was, maar ik ga er echt voor bidden nu. En dat er niet altijd direct, soms op vrij korte tijd, maar soms over een langere periode, dat er echt een omkeer gekomen is. En als ik dan met die mensen daarover spreek, dan is er geen erkenning. Dan is er ja. Hè? Dan denk ik, jammer. Maar goed, wij mogen getuigen zijn en wat het uitwerkt, moeten we ook aan de Heer overlaten. Maar kennen we nog de stem van de goede herder? Jezus zegt in Johannes 14, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is zeer exclusief, hè? Dat is niet zo van, ja, dat is één van de wegen, dat is heel exclusief. Wij worden geleerd dat er geen absolute universele waarheid meer bestaat. Oké, ik begrijp het wel waarom dat deze dingen gezegd worden en gesteld worden en geleerd worden en bijna opgedrongen worden. Maar dit is niet de stem van de goede herder. De goede herder is Jezus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. De schapen kennen de stem van de herder en ze volgen hem. En een vreemde zullen ze voorzeker niet volgen. Ze zullen bij hem weglopen, omdat zij de stem der vreemden niet kennen. Dat vraagt onderscheidingsvermogen. En ik denk dat we die gaven, dat we er ook voor mogen bidden. Een poosje geleden kreeg ik op een zaterdagmiddag, kwamen daar twee jonge Amerikaanse dames aan de deur. Ze bleken van de Mormonen te zijn. En ze kwamen ook eens spreken over het geloof. Moet ik zeggen, ik ben daar meestal niet zo echt goed in dat spontane, zo onvoorbereid. Maar eigenlijk was het wel op een goed moment. Ik was bezig met de voorbereiding van een preek en ik zat in een goede sfeer met de Heer. En ik ervaarde ook een stukje vrijmoedigheid om te spreken over de Heer Jezus, de enige weg. En op het eind van het gesprek zei een van deze dames, ja, wat we nodig hebben in dit land, dat is meer geloof. Ik zei, ja, meer geloof, maar niet in het algemeen. Ik zeg, geloof in de Heer Jezus, dat is wat we nodig hebben. Want dat is het enige, eeuwige, zaligmakende geloof. Ja. Heb ik ook zo'n reactie, zo een beetje midden. Hè? Samengevat, wat hebben we gezien vanmorgen? En ook een beetje toepassing. De goede herder zet zijn leven in voor de schapen, opdat wij leven zouden hebben en overvloed. Dat is Gods bedoeling. Overvloed. Geestelijk bruisend water. De vraag is, ben ik al tot die erkenning gekomen dat Jezus ook voor u persoonlijk mijn zonde gestorven is? Want dat begint het mee. Daar begint het mee, die relatie. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Alleen via hem komen wij in contact met het koninkrijk, met de Vader. En de vraag is ook, mag het ons wat kosten om hem te volgen? Ik sprak zojuist daarover van dat sommige christenen eerder lijken op bruiswater waar de prik uit is. Saaie mensen, ze smaken naar niets, ze zijn nooit eens enthousiast over de Heer, snel met hun oordeel en je hoort ze zelden eens getuigen over iets bijzonders dat ze met de Heer hebben meegemaakt. Nu zou het kunnen zijn dat als iemand zich daardoor aangesproken voelt, dat u niet of nauwelijks tijd neemt om met die goede herder te spreken. Zou dat kunnen? Vraag u dat af. Want het gaat, of dat u het wel hoort en wel weet en trouw uw Bijbel leest, maar dat u er niets mee doet. Want het gaat niet alleen over het horen van die stem van de herder, maar ook over het doen. De Heer was bereid om voor ons te sterven, opdat wij leven zouden hebben en overvloed. De vraag is, wat mag het ons kosten om tot zo'n relatie te komen, dat wij als een vriend met God kunnen spreken, een leven, een relatie van aangezicht tot aangezicht. Het mocht Jezus alles kosten. Wat mag het ons kosten? Amen. Laat een moment bidden. Vader, ik wil u danken voor uw genade, voor uw trouw, uw liefde, uw bewogenheid voor ons. Heer, dat we mogen weten dat u op Golgotha alles gaf, het meest kostbare, dierbare wat u bezat. Heer, en dat u ook vandaag nog leeft en dat we met u kunnen leven, kunnen overleggen. We voelen ons zo vaak onbekwaam, zo onmachtig tegenover wat grotere problemen. We hebben er geen grip op, maar het houdt ons wel bezig. Dank u, Heer, dat we dan met al die dingen bij u mogen komen. En dat we, terwijl we met u deze dingen bespreken en overleggen en in uw woord zoeken soms naar antwoorden, dat er een stuk vrede komt over ons. En we mogen ervaren, u bent de levende God. U geeft ons leven. U laat nooit los wat uw hand begon. Heer, ik dank u. Ik prijs uw naam daarvoor. Help ons om dat kostbare van deze relatie, die vertrouwelijke omgang met u, dat we die koesteren, dat we die voeden. Want u hebt er alles aan gedaan, maar doen wij er ook iets aan, Heer. Help ons om daar tijd in te investeren. In Jezus' naam. Amen.